Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Van der Klei mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En evenals op middag is er vanaf heden voor de kinderen een kinderboekje beschikbaar. Op onze website vindt u hier meer over. Voor degenen die niet over internet beschikken en voor onze gasten liggen er exemplaren bij de ingang van de kerk. En vanavond komt de jeugdvereniging weer bij elkaar. Vicaris van de Voorde zal een inleiding houden. En iedereen vanaf 16 jaar, ook al ben je geen lid, is van harte welkom. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En we attenderen u net als vanmorgen nog op het volgende. Sinds er niet meer wordt afgekondigd dat er bij de uitgangen van de kerk offerblokken staan, is de opbrengst behoorlijk achteruit gegaan. Het onderhoud van de kerk gaat echter wel door. We bevelen u deze offerblokken dan ook van harte aan. En in deze dienst zal voorgaan professor Balken uit Den Haag. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 93, de eerste drie versen 1, 2 en 3. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 93, het vierde vers. Een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten uit de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Barmhartige en getrouwe God, wij danken u. En wij mogen dat doen uit de grond van ons hart. Voor al uw weldaden. Voor het leven dat we elke dag uit uw hand ontvangen. Voor deze dag bijzonder, die aan uw dienst is toegewijd. Waarin ons stilzet te midden van de jacht van alle dingen die ons bezet houden. En ons rust en vrijheid geeft om ons te verdiepen in de dingen van uw koninkrijk. En we bidden van u, leer ons ook deze dag recht te gebruiken. Tot uw eer, tot heil van ons en van onze naasten. En geef dat we uw woord mogen horen aangaande uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die in deze wereld gekomen is om te zoeken en te zalig te maken wat verloren was. En bijzonder mogen wij nadenken over het heilgeheim van zijn heilig lijden en sterven. Wij bidden u, geef ons geheiligde aandacht, verlicht ons verstand dat zo duister is, en open ons hart, dat zo hardnekkig is, zo in zichzelf gekeerd. En doe ons uw woord horen en gehoorzamen. En voeg ons hart tot de vreze van uw naam. Heer, u kent ons allemaal, u weet wat ons ten diepste beweegt en drijft. Maar één ding is ons allen nodig, als het ene wat nodig is, uw recht te kennen en Jezus Christus die ge gezonden hebt. Geef ons die rechte kennis van u en van uw Zoon door de verlichting van uw Heilige Geest. En geef ons ook rechte kennis van onszelf, wie we zijn tegenover u en tegenover elkaar. Zie of bij ons een schadelijke weg is, leid ons op uw eeuwige weg. Gedenk ons hier in uw huis. Gedenk ons met alle die ons lief zijn, waar ze zich ook bevinden. Hier en elders, dichtbij en veraf. Neem ons onder uw hoede. En doe ons weten dat uw oog over alles gaat. En dat voor u niets verborgen is. maar dat in uw vaderlijke goedheid en zorg wij geborgen zijn. Doe ons dat weten en ervaren. Doe ons dat geloven en vertrouwen. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. U vindt onze eerste schriftlezing in het Oude Testament in de profetie van Jesaja en wel in Jesaja 46. En we lezen dat in zijn geheel vanaf vers 1. Ik noem u dus Jesaja 46 en het gaat daar over die afgoden Bel, Babel en Nebo. Mensenhanden zijn ze die ze gemaakt hebben. De profeet zegt: Bel is gekromd. Nebo wordt neergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn ze neergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen dragen en niet redden. Maar ze zijn zelf in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal u dragen en redden. Wie zoudt gij mij nabeelden en even gelijk maken om mij te vergelijken dat we elkaar gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver uit met de waag. Ze huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Ze knielen neer, ook buigen ze zich daarvoor. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij, hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloek, brengt het weer in uw hart, o gij overtreders. Gedenkt aan de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van de beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn, die zegt: mijn raad zal bestaan, en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten, een man van mijn raad uit verre landen: ja, ik heb het gesproken, ik zal het ook doen komen, ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijven van hart, gij die ver van de gerechtigheid zijt, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Ze zal niet verre wezen, en mijn heil zal niet vertoeven, maar ik zal heil geven in Sion aan Israël, mijn heerlijkheid. Hier eindigt de schriftlezing uit het Oude Testament. We openen de schrift van het Nieuwe Testament in het Evangelie van Johannes, het 13e hoofdstuk. En wij lezen daarvan de versen 1 tot en met 11. Ik noem het dus Johannes 13, de versen 1 tot en met 11. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Hier eindigt onze schriftlezing uit het Nieuwe Testament en we lezen onze tekst in het Evangelie van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Ik noem u Matteüs 26, vers 1 tot 5. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij zo tot zijn discipelen zei: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. We zingen nu Psalm 22 en we zingen daarvan de versen 11 en 12. Psalm 22, de versen 11 en 12. Ons antwoord straks op de prediking is Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 8. Gemeente, als we samen nadenken over het heilig lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, dan bevinden wij ons op heilige grond. Het is een groot geheimenis. En in dat heilsmysterie zijn Gods raad en de raad van de bozen op een merkwaardige wijze dooreengestrengeld. Haast onontwarbaar. En we spreken allereerst over Gods raad, die altijd wijs is en goed, de altoos wijze raad des Heren. Dat is een van de grondwaarheden, een van de grondzuilen van ons christelijk geloof, dat God regeert, dat Hij over alles gaat en dat Hij niet alleen de schepper is en de formeerder van al wat leeft en is en bestaat, maar ook dat Hij niet, om zo te zeggen, vakantie houdt in zijn hemelspaleis en alles verder op zijn beloop laat. Dat is een typische heidense gedachte. Misschien is er wel een design, misschien is er wel een ontwerp, is er wel iets als een wereldreden of een... Maar dan is het toch als het ware een uurwerk dat is opgebonden en dat verder afloopt. En dat zijn eigen natuurnoodwendige gang gaat. Daar is geen houden aan. Nee, God is niet alleen de schepper, Hij is ook de verlosser in Jezus Christus. Hij is ook de herschepper in de Heilige Geest. Maar Hij is ook de stuurman van de geschiedenis. Hij heeft, om zo te zeggen, alles in zijn hand, zodanig dat er geen haar van ons hoofd valt zonder zijn heilige wil. En de Bijbel betuigt ons dat bijna op elke bladzijde de Heere regeert. De aarde verheugen zich. We hebben gelezen, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. We weten van de psalmist dat hij zegt, persoonlijk, gij zult mij leiden door uw raad en daarna in uw heerlijkheid opnemen. De profeet zegt, hij is groot van raad en machtig van daad. En de apostel Paulus heeft het over het voornemen van hem, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Want hij zal in eeuwigheid regeren. En ook door mij regeren de koningen en de vorsten bij mijn gratie. En ook de koningen moeten dat zich bewust zijn, dat ze regeren alle overheden bij de gratie God. Het staat haast nergens schoner en ook indrukwekkender beschreven dan in dat geweldige hoofdstuk van de profeet Jesaja, dat 40e hoofdstuk, dat hij zegt, wie heeft met zijn vuist de wateren van de oceaan gemeten? En wie heeft van de hemelen met een span, met een meetlat, de maat genomen? En wie heeft die bergen, die rotsgevaarten, in zijn waag gewogen en de heuvelen in de weegschaal? En wie heeft de geest des Heren bestuurd? Dat hij hem als zijn raadsman zou onderwijzen? En met wie heeft hij raad gehouden? Dat hij hem verstand zou geven en hem zou leren het pad van het recht en dat hij hem wetenschap zou leren. Allemaal vragen, wie, als het over de hoogheid en de grootheid van God gaat. En dan komt dat prachtige antwoord. Hij is het die daar zit, verheven boven het rond van de aarde en al zijn inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en ze uitbreidt als een tent om te bewonen. En wie eenmaal door de majesteit van deze gedachten gegrepen is, die komt er nooit meer van los. En Jesaja is een mens als u en ik, geïnspireerd door de Heilige Geest. Ingegeven met deze woorden om te vertolken wat hem ook persoonlijk tot in het diepst van zijn hart en van zijn ziel heeft ontroerd. En als wij het nu vandaag horen, dan zeggen we ook met heel ons hart amen daarop. We kunnen het ook alleen maar beamen. Zo is het. Want hoog boven de chaos en boven al het gedaas in deze wereld troont God. Hij regeert. En daarom beleiden wij met onze belijdenis en ook met onze oude Heidelberger de voorzienigheid van God. Dat is de leer dat hij als de hemelse vader overal overgaat en voor alle dingen zorgt. Hoeveel vragen wij er ook over hebben. En als we dan vragen, wat verstaat u daaronder, wat begrijpt u daarvan, van deze zorg, van deze voorzienigheid van God? Dan geeft onze catechismus dat prachtige antwoord in die klassieke woorden. Het is de almachtige, de alom tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen als met zijn eigen hand nog onderhoudt en regeert. En dan ziet u dat al die dingen, regen, droogte, vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid, gezondheid, ziekte, rijkdom, armoede, alle dingen, komen ons niet bij het toeval tegemoet, maar komen ons uit zijn vaderlijke hand toe. En daar mogen we wel een dikke streep onder zetten. Zijn vaderlijke hand. Nee, er is geen toeval in de wereld. Er gebeuren van allerlei dingen in de wereld, grote dingen en kleine dingen. Dingen die we helemaal niet begrijpen en dingen die we proberen na te vorschen. Maar gebeurt dat dan zomaar zonder zin en samenhang? Nee, want de Heere regeert. Er is geen noodlot, geen fatum, die ijzeren onverbreekbare noodwendigheid. Als een donkere macht achter de almacht van God. Nee, hij regeert als de hemelse vader. Ik geloof in God, de almachtige, de vader om de wille van Jezus Christus. En wij belijden zijn altoos wijze raad. En als het gaat over de raad van God, dan gaat het over God naar zijn hoogheid. Daar kunnen wij niet bij. Maar het gaat ook om God naar zijn wijsheid. Hij weet het veel beter. En het gaat bovenal om God naar zijn goede tierenheid. Die is van eeuwigheid. En zo zeggen we, zo is er een raad van God die heel ons leven draagt, bepaalt en bestuurt, zoals hij ook de hele wereld regeert, ook ons kleine leven. En zo is er ook een raad van God aangaande het leven en het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En het heeft God behaagd om het uur te bepalen van de geboorte van zijn zoon in Bethlehem. De volheid van de tijd, er was eeuwen naar uitgezien. De komst van de verlosser. En het vuur van de verwachting was telkens hoog opgevlamd en dan weer uitgedoofd. En dan is het Gods tijd. Nu. En hij bepaalt ook het ogenblik, het moment waarop de Heer Jezus zich aan zijn volk zal vertonen. Wanneer hij zijn messiaanse ambt aanvaardt. De doop in de Jordaan. En dan zegt Johannes, nee, moet ik u dopen? Mij betaamt van u gedoopt te worden. Ik ben niet waardig om de schoenriem van uw voeten te ontbinden. Maar Jezus zegt, aldus betaamt het alle gerechtigheid te vervullen. En zo laat de Heer Jezus zich dopen. Hij gaat onder in het water. En hij staat daaruit op. Een kort begrip van zijn dood en opstanding, waarin hij in onze plaats komt als de oude Adam in de dood ten onder gaat en als de nieuwe Adam opstaat. Hij had geen zonde, wie van u overtuigt mij daarvan? Maar hij draagt als het Lam van God de zonden ter wereld. En als hij dan oprijst uit het water, dan daalt de Heilige Geest op hem neer om hem toe te rusten tot zijn messiaans ambt in de gedaante van een duif. En dan wordt de stem uit de hoogwaardige heerlijkheid gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Deze die zich aangort tot het messiaanse werk. En in hem heb ik al mijn welbehagen. Mijn welbehagen in het Lam dat de zonde der wereld wegdraagt en zichzelf opoffert. En als Maria die bruiloft te Cana wil, dat hij zal ingrijpen en dat hij zijn macht zal tonen, dan antwoordt de Heer Jezus: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur. Hoort u wel dat de Heer Jezus daarvan spreekt en dat hij als het ware daarop wacht, op de wenk, de beschikking van hoger hand van zijn hemelse Vader? Hij wacht erop tot de hemelse Vader zal zeggen: nu. En zo is het ook met het uiterste van het lijden. Lucas vertelt ons dat de Heer Jezus na zijn verheerlijking zich nog bevindt in het noorden van het land van Galilea. En dat hij wel bewust naar Jeruzalem gaat om te lijden. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden. De evangelist ziet het lijden in het perspectief van de opstanding. Zoals we dat ook gelezen hebben. Dat Jezus wist dat hij van God uitgegaan was. En dat hij weer tot hem heen ging. En dan richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te gaan. De dagen zijn vervuld. En de Heere God heeft gezegd: nu is het de tijd van het lijden. Zo is hij gegaan en heeft hij de raad van God gediend. En hij kwam uit het noorden naar Jeruzalem, want daar zal het gebeuren, in die stad, en hij moet daar op tijd zijn. Eerst was het nog een maand, en toen was het nog een week, en toen heeft Jezus gezegd, zoals we lezen in onze tekst: u weet dat na 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen worden overgeleverd om gekruisigd te worden. Dan zal het ware paaslam worden geslacht, waar de schaduwen van alle eeuwen naar hebben uitgezien. Elk Pascha was een voorafschaduwing, een figuur van dat Lam van God dat eens zou worden geslacht. En laten wij het heel concreet, heel menselijk mogen zeggen: de Heere God troont daarboven. En hier beneden wandelt de Heer Jezus, welbewust en gehoorzaam, zoals zijn Vader het wil, naar het kruis. Nog 2 dagen, zegt hij. Nog 2 lange dagen, bange dagen. En dan is het moment aangebroken waarop hij tot zijn slapende discipel in Gethsemane zal zeggen: staat op! Hij die mij verraadt is nabij. Hij komt eraan met die bende. Die wilde bende die hem naar het leven staat. God zegt: nu. Nu is het de tijd. Dat is Gods raad. Gods heilsraad. Maar we zeiden in het begin: nu is er ook een raad der bozen. Daar is ook een andere raad. En we hebben dat gelezen in de tekst. Toen vergaderde
De overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk in de zaal van de hoge priester Caiaphas. Zij hielden samen raad. Er is dus in de geschiedenis van het heilig lijden en sterven van onze heiland niet alleen sprake van Gods raad, maar er is ook sprake van een menselijke raad. En dat is een raad der bozen. En we lezen de notulen daarvan, van die menselijke raad. Want die mededelingen die we lezen in Matteüs 26, die kunnen we beschouwen als een uittreksel uit die notulen van die raad. En het is goddeloos wat daar wordt verhandeld. Daar zitten die mensen van de menselijke raad. Wat zijn het? Nee, dat is geen troep bandieten. Dat zijn geen gangsters. Dat is notabene de geestelijke elite van het volk. Dat zijn de hoogeerwaarde heren van het Sanhedrin. Zeg maar de leden van de kerkenraad en van de synode. Het zijn geen mensen uit de wereld, nee, ze zijn uit de kerk. Hoogeerwaard. En wat doen ze? Ze steken de koppen bij elkaar. En in hun ogen brandt de rosse haat. En ze zeggen het tegen elkaar, met stemmen die van opwinding hees zijn geworden. Het gaat niet langer met die vervloekte rabbi uit Nazareth. We moeten hem vangen met list en doden. Het moet nu afgelopen zijn. Maar we moeten er goed aan denken. We moeten rekening houden met die scharen, met die onberekenbare scharen. Want die is op zijn hand. En dan kan het voor ons gevaarlijk worden, want deze hoge heren zijn altijd beducht en bezorgd voor hun eigen positie. Er mag geen oproer komen onder het volk, want dan worden we aangeklaagd bij de stadhouder en bij de keizer en dan is het met ons gedaan. En de grote kunst is om in te grijpen op het juiste moment. Ze denken dat ze dat kunnen beslissen, dat ze in hun raad dat kunnen vaststellen. En dan moeten we ingrijpen. En dan moeten we niet meer loslaten, totdat hij gedood is. Maar tegelijk moeten we zelf buitenschot blijven. Buitenschot, ze wilden immers rein blijven om het Pascha te kunnen vieren. Om op een dode wijze de oude figuren te kunnen voortzetten. En ze zeggen nee, niet op het feest. Er mag geen oproer komen onder het volk. Dat wordt in de raad der bozen beslist. Een verschrikkelijk ding, die raad van mensen, die daar maar eventjes beslist over het leven en over de dood van onze heiland. Zij zeggen niet op het feest. God zegt ja, juist op het feest. Dan wordt het paaslam geslacht. Er is dus heel duidelijk een raad van God aangaande het heilig lijden en sterven van zijn geliefde zoon. Maar er is ook een raad van mensen, een raad der bozen. En die twee die hebben niets met elkaar uit te staan. Maar staat er niet in de psalmen, God belacht de haat van de goddelozen? Wat lopen ze uiteen, die raad van God en die raad van de mensen? Die raad van God is de heilsraad. De raad van zijn eeuwige liefde. En die andere raad is het samenrotten. De raad van de haat, de raad van de hemel en de raad van de hel. En het aangrijpende is, ze hebben beide betrekking op onze Heer Jezus Christus. En dan zitten wij daarmee in de klem. En wij willen met ons verstand, met onze ratio, met ons intellect, willen wij dat proberen na te speuren en te begrijpen, maar dat lukt niet. En we vragen, wie doet dat nu eigenlijk? Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen? God daarboven? Of toch de mensen hier beneden? Zoals de mensen tegenwoordig denken en ook de theologen vandaag die zeggen, ja, God is wel de Almachtige, maar het loopt hem toch uit de hand, want hij kan het in de wereld toch niet op orde krijgen. En daarom is het zo'n verschrikkelijke toestand in de wereld. En dan zitten tussen deze twee raden, zitten we ingeklemd, die raad van God en die raad der bozen. En daartussen zit ook onze heiland ingeklemd. En het gaat niet alleen om hem, het gaat ook om ons, dat begrijpen we wel.
Wij zitten ook en wij leven ook ingeklemd tussen de liefde en tussen de haat. Tussen de raad van boven en de raad van beneden. En het is ook vaak zo in onze tijd dat we ons angstig afvragen, wie regeert nu eigenlijk de wereld? Wie heeft er nu de beschikking? Zijn we afhankelijk van Poetin of van Bush? Wordt het beslist in Moskou of in Washington of door die Bin Laden, die beer die daar ergens haast in die grotten van Afghanistan? Wie maakt de dienst uit in de geschiedenis van de wereld? Of doet dat die wapenindustrie die wordt geleid door het particuliere kapitaal? Of doet dat de gewetenloze maffia? Of is dat de macht van de media, van de pers en van de tv? Doen dat die geestelijke boosheden in de lucht waarover Paulus spreekt, die ons verkopen en die ons verraden, zonder dat wij het weten? Of regeert God? En tussen die vragen leven wij. En wij mogen zeggen, en dat behoort ook tot het geheim, het geheimenis van het heilig lijden en sterven van onze heiland. Dat doet ook onze Heer Jezus Christus. Wij denken vaak, hij was toch waarachtig God. Hij wist alle dingen, hij wist dat Judas hem zou verraden. En dan is het voor hem toch als almachtig God niet zo zwaar om dat kruis te dragen. En wij vergeten helemaal dat hij is neergedaald als waarachtig mens. Om in onze plaats daar te staan. Beladen met de schuld en de zonde van de hele wereld. Hij de rechtvaardige, de gehoorzame. Die helemaal onze weg gegaan is. En wij de ongehoorzame. Nu hebben we die vragen opgeworpen en nu verwachten wij eigenlijk een antwoord. We zeggen ja, daar moet nog een antwoord op te vinden zijn. We voelen ons soms op een school en dan, u weet wel, dan zegt de meester tegen die jongens en meisjes, ik zal jullie een som opgeven en dan moet je die uitrekenen. En dan gaan ze aan het cijferen, een moeilijk vraagstuk, maar ze kunnen die som niet uitkrijgen. En dat is de beurt aan de meester. En die gaat dan even naar het bord en die legt som uit en die lost hem op, dat vraagstuk. Daar is hij de meester voor. Om te weten wat de leerlingen niet weten. Zo is het niet met ons in de kerk. Er is dus een auteur geweest en die heeft een boek geschreven met een hele pretentieuze titel. Heel optimistisch. En hij noemde dat boek Gods raadselen verklaard. Dat is nogal wat. Je zou zeggen, dat boek moeten we toch in handen hebben. Dat zouden we wel willen. Al Gods raadselen verklaren. Daar zal er wel iets in staan voor die vragen die ons bezighouden en beklemmen. Ik denk dat we elkaar moeten verzekeren bij voorbaat dat dat niet kan. Dat wij deze vragen niet kunnen oplossen en die som niet kunnen uitkrijgen. U niet en ik niet. En hoe meer wij er ons in verdiepen, hoe donkerder het wordt. Gods raad, ja. Maar dan die raad van de boze daar dwars doorheen. Hoe moet dat? We kunnen het niet ontkennen, die raad van de boze, dat gebeurt maar al te vaak, dat ze samenrotten met een heel verschrikkelijke afloop. We begrijpen er niets van. Misschien hebben we er vroeger eens gedacht iets van te begrijpen en als we ouder worden begrijpen we steeds minder. En dan behoeven we ons niet te schamen. Want dan bevinden we ons in heel goed gezelschap. Want daar is een moment gekomen in de diepte van het lijden van onze Heer Jezus Christus, dat hij er ook niets meer van begreep. Hij was waarachtig mens in onze plaats. En dan komt hij daar in Gethsemane. En dan zit hij daar ingeklemd tussen Gods raad en die raad van de boze daar in Jeruzalem. En ze komen er al aan. Die verte, die vijanden met wapen, zware en stokken gewapend, om te vangen en te doden.
En ineens de discipelen mee in Gethsemane en zegt: waakt en bid met mij. En hij neemt de drie mee, Petrus en Johannes en Jacobus, en hij gaat nog dieper die hof in. En dan gaat hij op een steenworp afstand. En hij knielt neer en bidt en vraagt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, deze lijdenskelk aan mij voorbij gaan. Hier is ook onze Heer Jezus Christus. En dan zijn we niet oneerbiedig wanneer we dat zeggen. Wij spreken niet al te menselijk van hem. Hier is hij als waarachtig mens ook het spoorbijster. Indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. En straks, als het de uren is van de vorste duisternis, wat hij al met ontzetting vaststelt, dan bidt hij opnieuw: mijn God, waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? En de verlatenheid, dat is de hel. De plaats waar God nooit meer naar een mens omkijkt. Waarom hebt gij mij verlaten? En dan is de hemel van koper. En hij die wist: ik ben niet alleen. De Vader is altijd bij mij. En hij die wist: ik dank u, Vader, dat gij mij altijd hoort. Waarom hebt gij mij verlaten in dat uur van de vorst van de duisternis? Deze drinkbeker en die grijpende en die schennende handen en die haat. Is dat uw wil? Is dat uw welbehagen? En dan zien wij dat plaatsvervangende in het lijden van onze Heer Jezus Christus. Ook hier, hoe hij gaat als de overste leidsman en de voleinder voor ons geloof. In onze plaats zoekend en tastend naar die weg, zoals wij ook vaak naar die weg moeten zoeken, naar Gods wil, om ons daarmee te verenigen. Want de openbaring van de zonde is verschrikkelijk. En die haat, dat is een vuur dat brandt. En de hemel is donker. En hij is alleen. Waarom hebt gij mij verlaten? Nee, niet zo diep en zo donker. Wie zou dat durven zeggen? Kennen wij dat? Maar iets ervan misschien ook wel eens. Als we zitten ingeklemd tussen Gods raad en de raad der mensen. En dan beseffen we ook tegelijkertijd dat hier over ons wordt beslist. Als onze heiland die strijd strijdt in Gethsemane en aan het kruis. Onze strijd. En stel u voor dat hij zou loslaten. Dat hij zijn God zou loslaten. Zoals de vrouw van Job in de diepte van het lijden van Job zei: zegen God en sterf, maak er een eind aan en zeg hem vaarwel. En als onze Heer Jezus Christus die raad van de vrouw van Job had opgevolgd, dan was er voor ons geloof geen enkel houvast. Zonder onze heiland, zonder onze Heer Jezus Christus, is het onmogelijk te geloven aan de leiding en aan de liefde van God. En dan mogen we weten dat ook in dat dodelijk uur heeft hij het niet opgegeven. Is hij de voleinder van het geloof. Want ook als hij er niets meer van begrijpt, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dan is er die volstrekte overgave aan Gods wil, aan Gods heilswil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij laat zijn hemelse Vader regeren, ook door de schennende handen van zijn beulen. Dat is geen oplossing en wij pretenderen ook geen oplossing. En in de beste momenten van ons leven begeren we dat ook niet. Maar het is een antwoord. Een antwoord waar we nog iets aan moeten toevoegen. We hebben die tekst gelezen. dat de Heer Jezus zegt, nog 2 dagen, dan is het Pascha, dan wordt het paaslam geslacht. En als hij het Pascha viert met zijn discipelen, dan zegt hij, ik heb zeer begeerd dit met u te eten, eer dat ik lijde. Als hij daar de schaduw voor zich ziet, en hij weet dat hij zelf de vervulling is. Ik heb het zeer begeerd het met u te eten. Nog 2 dagen was het. En dan zegt Matthäus onmiddellijk daarna, toen. Daar moeten we op letten. Die kleine woordjes, die zeggen zoveel. Toen op dat moment vergaderen ze daar, die hoge priesters en die schriftgeleerden en die ouderlingen. Toen op dat moment. Alsof ze op een teken van toestemming hadden moeten wachten. Geen ogenblik te vroeg en ook geen ogenblik te laat op Gods tijd. En dan breken ze los. En dan doen ze hun duister werk. En dan beslissen ze, denken ze. Totdat de Zoon Gods en de Zoon des Mensen hand leeg gebloed aan het kruis. Niet op het feest, zei ze. Maar Gods raad beslist anders. Jawel, op het feest. Op dit paasfeest. En als ze denken dat het kwaad heeft getriumfeerd. En dat de Zoon des Mensen is omgebracht. En dat het nu uit is. Dan buigt God al dat kwade om ten goede. En de grootste zonde der wereld, dat ze de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben, wordt de grootste zegen. En Paulus jubelt het uit, dat heilgeheim. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Door de raad van de boze verzoent God de zondaar met zichzelf. En zo kunnen we alleen maar aanbidden en neerknielen bij het kruis. En zeg ik, neem geloof en val aanbiddend neer. Wat zal ik hier tot al uw goedheid zeggen? Of om het te zeggen met die woorden van Paulus, toen hij in de brief aan de Romeinen had geschreven over dat grote heilsgeheim van de verwerping en de aanneming van het volk van Israël. Dat hij eindigt. Diepte van rijkdom. Beide der kennis en der wijsheid God. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. En als we dat hebben gezien. Hoe God zijn heilsraad vervult. In het heilig lijden en sterven van onze heiland. Dan kunnen we weer verder. Dan kunnen we het leven in, ook met al zijn raadsels, met zijn vragen, met zijn donkere vragen. Waar we met de psalmist moeten zeggen, uw oordelen zijn een diepe afgrond. Met zijn vele waaroms. En toch zeggen wij, wij mogen leven onder die raad God. En we zijn geborgen als we ons buigen daaronder. Geborgen in die raad God. Met zijn hoogheid, wijsheid en goedheid. En dan weten we dat uiteindelijk ons geen kwaad kan wedervaren. En dat het ons altijd ten beste zal keren. En dat geen dodelijke plaag onze tent kan naderen. En dat de dood ons niet meer kan schaden. Want hij heeft zijn prikkel verloren en de hel zijn overwinning. En dan hebben wij genoeg aan de eenvoudige belijdenis van de psalmist. Mijn God, op wie ik vertrouw. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Amen.
Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons iets wilt openbaren van het heilgeheim, van het lijden en het sterven en de opstanding van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat hij in onze plaats is gaan staan. En dat hij onze strijd heeft gestreden. Ingeklemd tussen uw hoogheilige raad en die raad der bozen. En dat wij mogen weten dat uw wil geschiedt, die altijd wijs is en goed, omdat hij in dat dodelijkste uur niet heeft nagelaten om voor ons de klopper te laten vallen op uw hemeldeur: mijn God, mijn God. En hij niet heeft losgelaten en op u vertrouwd heeft in het uiterste van onze nood en dood. En de deur heeft geopend naar uw paradijs met het bloed dat hij als het lam van u heeft vergoten. En dat genoeg is voor de zonde der hele wereld. Heere, leer ons daar genoeg aan te hebben. En verlos ons van alle vragen die ons bespringen kunnen. En doe ons in zijn navolging staan. Dan mogen we weten dat we nooit ergens terechtkomen waar hij ons niet is voorgegaan, waarin hij de uitweg en de doortocht heeft gebaand, door het kruis naar de opstanding, door het lijden tot in uw heerlijkheid. Heere, we bidden voor u, doe ons dat heilgeheim verstaan zoals u ons dat verkondigen wilt. En ga met ons ook in onze persoonlijke vragen en noden. Sterk ons daarin. En wil met uw Heilige Geest ons hart neigen en voegen, van ouderen en jongeren, tot de vreze van uw naam. Wil met uw woord en met uw evangelie beslag leggen. En geef dat de vorst der duisternis ons daar nooit meer kan aan ontwringen. Dat we u mogen toebehoren. En dat wij voor u willig en bereid gemaakt worden voor u te leven, hier in beginsel eens ten volle. Heere, gedenk ons ten goede met al onze vragen en noden, waar u over gaat en waar u voor zorgt. Hoor en verhoor ons, niet om ons, maar ter wille van uw grote Zoon, die ons leerde bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 89 en we zingen daarvan de versen 7 en 8. Psalm 89, de versen 9, 7 en 8. Gaat dan zin in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.